Wij lezen uit de Heidelbergse Catechismus van zondag 23, de 61ste vraag en het antwoord. Zondag 23, de laatste vraag en het antwoord. Daar vraagt de onderwijzer in vraag 61, waarom zegt gij dat gij alleen door het geloof rechtvaardig zijt? En het antwoord luidt, niet dat ik vanwege de waardigheid mijns geloofs Gode aangenaam ben, maar daarom dat alleen de genoegdoening, gerechtigheid en heiligheid van Christus mijn gerechtigheid voor God is, en dat ik die niet anders dan alleen door het geloof aannemen en mij toe-eigenen kan. En het woord daarbij is uit het u gelezen schriftgedeelte Efeze 2, en daarvan het 8e vers. Daar spreekt het woord des Heren al dus, want uit genade zijt gij zalig geworden, door het geloof, en dat niet uit u, het is Gods gave. Het is alweer enige tijd geleden met de feestdagen ertussen en de nabetrachting op het heilige avondmaal, dat wij voor de laatste keer bij zondag 23 hebben stilgestaan, de 60ste vraag en het antwoord. Ja, enerzijds dacht ik aan zondag 24 nu verder te gaan, anderzijds is deze laatste vraag 61 niet van belang ontbloot, als er gevraagd wordt, waarom zegt gij dat gij alleen door het geloof rechtvaardig zijt? En daarom wilde ik nog even letten op de plaats van het geloof in de rechtvaardiging en in de zaliging van de zondaren. Ja, dit sluit min of meer aan op bij wat we vanmorgen hebben gehoord. Hoe de verzoening zo sterk alleen bij God en van God uitgaat, dat hij een verlossing en een verzoening heeft tot stand gebracht buiten ons, zonder ons in de Heer Jezus Christus, toen wij nog vijanden waren. Maar hij die door de dood de verzoening is, zal hij ook niet veel meer door zijn leven niet als een soort verder leven, zoals hij hier op aarde geleefd heeft, maar dan in die zin zal hij door zijn leven, dat wil zeggen dat leven dat eens en voor eeuwig getriomfeerd heeft over de dood en over het graf, over de duivel en over de zonde, zal hij die op zulk een wijze leeft dan niet als de koning en de profeet en hoge priester zijn werk werken voor zijn gemeente? Kijk, je moet altijd de zaken recht zoeken te onderscheiden. 1 en 2. Hè? Ja, zoals men wel zegt, iets wat primair en secundair is. Hè? Want weet je waar deze vraag en dat antwoord zo nuttig voor zijn? Om de waarde van de mens eruit te halen. En dan moet je eens kijken hoe duivels en gemeen die vorst der leugenen als een engel des lichts de gelovigen een pluim opzet, een medaille geeft. Hij is een gelovig mens. Natuurlijk is hij een gelovig mens. Hij kan anderen die verward en verontrust zijn, die met tegenslagen te maken hebben in hun gezinsleven of in hun persoonlijke leven, kan die zo mooi bekapitelen. Ja, dat komt hij niet geloofd. Dan moet je maar geloven. Nou heb ik altijd, en dat weet de Heere, tegenover een legio van gangen die een mens kan hebben in zijn leven. Hè? wat men pleegt bevinding te noemen. Het is het meestal niet. Het is meestal een soort, ja, nou ja, laten we zeggen, een levensgeschiedenis die een mens die onder Gods woord beleeft. Omdat de waarachtige bevinding, dat is eigenlijk niet een aantal wegen, hè, waarin ik het diep doorgegaan ben. Maar de waarachtige bevinding is het eruit vallen uit mijn wegen en paden. Zowel vrome als goddeloze wegen. En om te ervaren dat de rotssteen werkelijk houdt. Dat is bevinding. Dat het nou echt waar is wat de Vader zegt. Zie op hem. In hem heb ik mijn welbehagen. In hem zijt gij volmaakt. Kijk, dat is de kern. Tuurlijk, er zijn veel andere bevindingen die niet af te keuren zijn. Als een mens de een hebt dat meer als de andere, dat hij veel indrukken heeft van de goedheid des Heren, van de barmhartigheden des Heren over hem, en dat hij hier bij tijd en wijle daaronder verontmoedigd is, dat is allemaal goed. Begrijp je? Daar gaat het niet om. Dat zijn, kunnen allemaal ervaringen zijn waar de een minder van heeft dan de ander. De een die krijgt bij wijze van spreken iedere dag een indruk van, ja, dan heeft hij dit woord en dan dat woord is en soms met gevoel. En een ander die heeft dat niet. Begrijp je? En als je aan mij vraagt hoe ligt dat voor u, dan zou ik zeggen, ja, ik begrijp wel wat er bedoeld wordt. Het was heel aangenaam als een woord van God in een bepaalde situatie werkelijk tot ons spreekt. Maar dat moet je niet al te zeer beklemtonen, want Genesis tot openbaring is het woord van God. En dat heeft de Heere God aan zijn arme volk gegeven. Dus in dat licht gezien krijgt een uitverkoren zondaar niet een tekst of een vers, maar krijgt hij de hele Bijbel, het hele woord van God. Maar ja, hij heeft er niet altijd de baat van en de troost van. Maar goed, dit zei ik. En dan mag ik eerlijk zeggen, dat weet de Heere, ik heb altijd het als roeping gevoeld. Hè, om tegenover, laten we zeggen, die sfeer godsdiensten, die ik heel goed ken. En dan moet je dat niet van me kwalijk nemen in de zin van, hè, dat is weer dat kritische, helemaal niet. Hè. Maar je komt er zo mee in de ellende terecht. Je komt er zo mee in de gemoedelijke sfeer terecht. En dat noem ik ellende. Dat noem ik ellende. Dat je zegt, ja, de een die geeft een aai over je hoofd en de ander, ja, want ja, ze zijn dat echte, ze zijn toch niet zo afstotend, die mensen, weet je wel. Maar het is niet dat zakelijke van het woord van God. En dat heb ik altijd gevoeld. Tegen, laten we zeggen, mijn eigen godsdienstige gewroet in, dat als het erop aankwam en je werd geconfronteerd met mensen in meer of minder grote nood, dat ik in de dadelijkheid voelde wat ik moest zeggen. Want, laten we zeggen, aan de ene kant kwam die geëikte voorstelling, ja kind, dat hoort erbij en het zal nog wel erger worden. En als je dan daar of daar bent, heus de Heere zal zijn werk wel voortzetten. Hè, maar dan, nou ja, dan krijg je dan wat je nou nog mist. Het al of niet, laten we zeggen, het meer of minder plaats bepalen van waar zo'n mensenkind zit. En dat is voor het vlees heel aangenaam. Zulke mensen die staan bij uitstek bekend als bijzonder goede herders. Ze zijn echte zielenherders. Weet je wel, want die weten daar zo van en die komen daar zo in. En toch heb ik menigmaal van Gods wegen gevoeld. Het is niet de waarachtige hulp. Het is niet een echte uitkomst. En diezelfde mensen die dat woord dan vaak gebruiken van, hoe noem je dat, lappen onder de oksels naaien en al die dingen meer, of kussens en en in de bloemhoven enzovoort, hè. Dat noem ik nou weer min of meer bloemhoven. Om hier en daar nog een bloemetje op te rapen en te zeggen, kijk eens, ja, je bent er natuurlijk nog niet, hè, je hebt het wel vreselijk benauwd en zo, hè, maar ja, de Heere zal ook een afgesneden zaad doen op de aarde en we zullen nog een gebedje doen en enzovoort, ja. Kijk, ik heb altijd gevoeld, daar groeit een volk uit op, dat niet werkelijk helder voor eigen zielsbewustzijn de verwachting alleen mag hebben van Gods soevereine genade. Van die God waarvan Job zegt, indien hij mij doodde, zoude ik niet hopen. Het is vaak zo in zulke gangen, hier raadt men wat op, daar laat men weer eens wat vallen. De een is wat gemoedelijker dan de ander en godsdienstiger. Persoonlijk, maar het is een aard en karakter. Ik kan er slecht tegen, want ik voel me als in een net verstrikt. Ik zou er, mijn verstand, dat toch al niet bijzonder, zou gekrenkt worden als ik er altijd naar moest luisteren. Waar je nou soms een korte poos naar moest luisteren, eerlijk waar. De een kan er leeft daarin, ik zou erin sterven. Als hij die stroom van godsdienst hoort, die er uit die mensenmond voorkomt. Dat is voor mij gewoon abnormaal. Zo'n abnormaal. Ik geloof dat de Heere weer hele gewone, natuurlijke mensen gaat maken. Heel gewone mensen. Maar dat andere, ja. Dus, dat houdt in, dat ze je ook gemerkt hebben in de loop der tijden, dat waar de Heere het gaf, dat ik altijd, en nou haak ik nog maar even in, een mens in nood, een mens die voor de vraag staat, dat ik tenslotte altijd gezegd heb, in plaats van, nou, we zullen eens een gebedje doen, en ik geloof wel dat de Heere het goede met je bezig is, en ik ben er blij om. Denk je dat ik er niet blij om ben als je opeens een mens tegenkomt die het niet meer weet? Als je opeens een mens tegenkomt die uit zijn droom wordt uitgestoten en waar een heilige onrust in de ziel is. Maar het gaat erom, welk antwoord is er voor die mens? En dan is voor mij het antwoord altijd van Gods wegen geweest. Die in de Zonen Gods gelooft. Die heeft het eeuwige leven. Maar die de Zoon ongehoorzaam is, de toorn Gods blijft op hem. Dat is Gods woord. En weet je waarom ik dat zeg? Waarom ik dat nazeg? Wel, ik kan tegen een mens een heel prevelementje oprichten en zeggen, ja mens, maar je bent er nog niet hoor. Je zal nog wel dit en je zal nog maar wel dat. Maar, dan ben je er nog niet. Dan ben je er nog niet. Kijk eens. Je komt door die weg nooit op een punt waar je wezen moet. Begrijp dat toch eens. Vergeet me dat ik dat zo zeg, begrijp dat toch eens. Het is geen begrijpen. Het is het woord van God. Je komt daar niet, want je blijft altijd met je eigen kruipen. En of ik nou zo benauwd heb gehad, of nog veel benauwder. Of je zo of zoveel gangen hebt gehad, maar het blijven je gangen. Ze voeren je niet werkelijk tot de erkentenis, er blijft dan een rust over voor het volk van God. Niet alleen in een hiernamaals, maar hier reeds in beginsel. En, ik weet als de Heere een mens in één ogenblik door de werking van die dierbare geest en door die eeuwige liefde Gods in de ziel iets laat zien, en dan is het geen beschouwend zien, dan is het een gelovig zien. Op die dierbare en vernederde borg en middelaar. Dan is dat zijn heil. Dat is zijn zaligheid. Grijp. Dat is, bedoel ik, niet afhankelijk of dat je nou 80 jaar bent of 10 jaar. Maar dat is de weg die de Heere houdt. Nou kan er veel, er kunnen veel wegen zijn en de Heere kan alles gebruiken. Ik geloof dat de Heere al zijn kinderen van de geboorte af en daarvoor al in het oog hebt, ja van eeuwigheid, en dat alle dingen moeten medewerken ten goede. Maar weet je wat je zo gauw krijgt, mensen? Kijk eens. Als je dat nou niet zuiver ziet. Ik stel nou maar voor. En je hebt voor je eigen ziel een zeer bijzondere, diep ingrijpende weg achter de rug. Zoals je wel noemen kunt, bijvoorbeeld, is allemaal krachtdadig, maar toch in zonderheid dat je door vele moeite, zorgen, diepte heen geleid bent door de Heere. En door overtuiging en noem maar op, voor of eer dat heilig evangelie u ontsloten werd. Kijk, en als je dan niet recht mag zien hoe de zaken liggen, dan zit je dat zo te vertellen. En dat geeft niet. Maar ik weet dat er kringen zijn waar menig gedrukte ziel het nog benauwder krijgt. En denkt, joh, als je dat toch eens hoort wat die man vertelt en wat die vrouw vertelt. Verschrikkelijk, je haren zouden te bergen reizen. Zo is dat vaak. En dat de kinderen, de grote kinderen, verschrikt zitten te kijken. Zeg, oh, oh, zou dat het nou zijn? Jongen, jongen, dan moet je toch ook. Begrijp je? En ik weet, dat is niet uit God, mensen, die geur. Je kan dat allemaal wel zo beleefd hebben, maar dan is het een wijsheid als de Heere geeft dat je je mond mag houden en dat je tegenover wie dan ook, dat je ze altijd mag bepalen bij het woord des Heeren. Dat die lieve geest in onze harten uitstorten van die liefde, om als vernederde en verootmoedigde zondaren iets te mogen kennen door het geloof van die Heere Jezus Christus. Dan is het goed. En die zijn er wel. Er zijn erbij die als ze hun geschiedenis zouden vertellen in dit leven, nou. En ze zouden het op een verkeerde manier vertellen, dat menigeen zou denken. Oh, oh, het zou me haast afschrikken. Haast afschrikken. Ik weet van mijn eigen vader, die vertelde me dat er werd eens een keer in de gemeente over zijn rechtvaardiging en zijn roeping gedebatteerd. Of dat dat wel waar was. En toen is het een keer gebeurd dat opa in een preek daarop inhaakte. Wat hij nooit deed. Nou, mijn eigen vader was van de Heer onderwezen, zeg maar. Het was geen eens aangenaam om naar te luisteren. Nee. Er ging wel wat van uit. Maar ja, die man was nogal krachtdadig door God aan de kant geschoven en opgeraapt. En de mensen die zaten, ja, het was wel zo, niemand durfde er meer wat te zeggen. Maar ik bedoel, het was toch niet, zei mijn vader, die aangenaamheid. Die liefdegeur moet elk tot liefde lopen. Daarom is er zoveel wijsheid van nodig. Dus persoonlijk hoor, wat mijn persoonlijk, al heb ik het leven betreft en mijn gedachten betreft, is het, moet ik eerlijk zeggen, Ik heb nooit voor mezelf zo'n angst gehad voor de waardigheid van mijn geloof. Nooit. Waarom niet? Omdat punt 1, ik alleen maar uit genade zalig word en niet om mijn geloof. En punt 2, omdat ik menigmaal gezegd heb, heren, ik heb geen kruimeltje geloof. Helemaal niet. Ik ben zo'n ongelovige schurk. Het is verschrikkelijk. Het is zo erg. Dat ik me alleen maar diep behoef te schamen voor u. Want hun harten waren nog verhard en ze hadden niet gelet op het wonder der broden. De Heere verweet toch hun hardigheid en ongelovigheid ook. Kijk, dat zijn redenen in het zielenleven waardoor je die waardigheid van het geloof, om dat als een soort grond te gaan zien waarom je zalig wordt, dat is in mijn hart nog nooit opgekomen, eerlijk gezegd niet. Toch moet je constateren dat, en wat ik zo straks zei, dat het bij een geestloze belijder toch voorkomt. En dat je kerken, gemeentes hebt. Je zou zeggen waar het begin nogal vrij goed lag. En dat langzaam aan afgezakt is tot, ja, je zou zeggen, gelovige heren en dames, die natuurlijk geloven. En omdat ze geloven, natuurlijk ook zalig worden. Omdat ze in de Heer Jezus, en ik geef u te doen, ik weet zeker dat er heel veel zijn. Als je het zou vragen, dan zou ze het zo zeggen ook. Waarom word je zalig? Nou, omdat ik in de Heer geloof. Omdat ik in de Bijbel geloof, of dat ik in een doop geloof, of in een beleid, of wat dan ook. Gelovige mensen, die leven zogenaamd in het bewustzijn wat ze hebben, maar die er nooit achter gekomen zijn wat ze missen. Dan denk ik aan het woord een geslacht dat rein is in zijn ogen en van zijn drek niet gewassen is. Dat ze hebben maar één antwoord op alles. Geloven. Je moet geloven. En ik wil ook de nadruk van het geloof, want Gods woord doet het zelf. Gods woord gaat erin voor. Die niet gelooft, is al reden veroordeeld. Maar het is daarna wat de achtergrond is van ons spreken. Dat is een groot verschil. Als twee hetzelfde zeggen, bedoelen ze nog niet hetzelfde. Of dat we dat nou mogen zeggen, terwijl het in onze ziel ingegrift is. Uit genade zijt gij zalig geworden. Hoe de Heere God in zijn eenzijdige, soevereine werken een kerk heeft verkoren. En verzoend en behouden en gaat behouden in de tijd. Zolang dat de basis is. Het uitgangspunt, die eeuwige liefde Gods. Dan heb ik wel eens gezegd tegen mensen als ze dachten, ja, maar kun je dat nou zo wel zeggen? Dan heb ik wel eens gezegd, zolang dat de bodem is waar de Heere ons op laat verkeren, dan moet je over de rest niet zo hakketakkerig zijn. Want dan zit de een die beklemtoont dit wel eens en de ander beklemtoont dat wel eens. De een legt hier een accent en de andere daar. Als ze beide maar mogen zinken op de grond door u alleen om het eeuwig welbehagen, dat eeuwig trouw en zout verbond. Maar dan is de bodem goed, want dan is de basis Gods woord. Maar als de basis mijn calvinistische of gereformeerde godsdienst is, zonder meer. En ik natuurlijk een gelovig mens ben. En omdat ik daarom dan straks blij kan sterven.
Ja. Maar dan zijn we ernaast. En daarom, aan de ene kant voelde ik die noodzaak niet om nog op deze vraag, die ene vraag, terug te komen. En aan de andere kant geeft het toch ook weer gelegenheid om deze zaken toch te noemen. Hoe is dat nou met het geloof? Wat, we hebben er al verschillende keren, twee keer, ik weet niet precies, over gesproken, maar in voorgaande jaren ook. Hoe is die plaats nou van dat geloof? Heeft dat geloof iets verdienstelijks? Nee, dat geloof heeft niets verdienstelijks. Maar wat is dan dat geloof? Ja. Je zou kunnen zeggen dat geloof is een bepaalde verhouding, een relatie. Maar dat is nog weer zwak gezegd. Het geloof is een vertrouwen des harten. Het is niet zonder kennis. En zonder toestemming. Maar de eigenlijke aard van het geloof is toch vertrouwend. Vroeger had je wel herbergen in ons land, die heette het geloof. Omdat toen het vertrouwend karakter van het geloof meer leefde onder de mensen. Je zou dat in onze woorden kunnen zeggen, de vertrouwde herberg, of de zaak van vertrouwen. Het was dus niet spottend bedoeld, maar in de gevoelswaarneming was geloof en vertrouwen en betrouwen, ja, dat waren eigenlijk zo'n beetje synoniemen, die kon je niet van elkaar scheiden. Het hoorde bij elkaar. Het geloof, een vertrouwen. Nou kan ik nooit meer zalig worden, omdat ik vertrouw. Ik kan wel eeuwig het oordeel Gods dat op mij rust vergroten en mijn eigen duisternis zwarter maken, omdat ik niet vertrouw. Want indien gij niet vertrouwt, zo wordt ge niet gebouwd. Dat lijkt een contradictie, een tegenstelling. Als ik zeg, ik kan niet meer zalig worden omdat ik vertrouw. Maar ik kan wel niet ingaan omdat ik niet vertrouw. Dat zegt het woord. En wij zien ze. Ze hebben niet kunnen ingaan vanwege hun ongeloof. En van de boodschap, het horen van het evangelie, het was met het geloof niet gemengd. Het ongeloof is dus een verdoemelijke zonde. Maar het geloof is niet een goede daad. Houd dat vast. Want je kunt wel gaan spreken over het geloof, ja, als beoefend door de gelovigen. Maar het geloof is geen goede daad van een mens. Kijk, en als het de goede daad wordt van een mens, en ik geloof toch dat er velen zijn die daarop leven en daarop sterven. Dat merk je, dat remonstrantisme, dat is zo sterk erin doorgedrongen. Hè? Je zegt, nou ja, maar je kan toch geloven of je kan niet geloven? Je moet het aannemen. Maar er is geen uitleg bij, want je voelt aan alles dat men dat zo bedoelt. Ja, hoor eens, als jij niet wil geloven, dat is jij je schuld. Maar daarom kan een mens toch wel zeggen, ik geloof het. Hij kan zijn hart, we kunnen wel niet geloven, die iets degelijker is in de waarheid, die gebruikt een andere terminologie, maar ik ben er bang van. Tot in de degelijke kringen toe kom je de uitdrukking tegen, ons hart ervoor openstellen. Nou, het kan goed bedoeld zijn, ik heb er nog nooit zo diep over nagedacht, maar ik ben er ook al bang voor. Denk ik, ja, wat is dat nou voor, wat betekent dat nou? Men zegt eerlijk, ja, wij kunnen niet. We kunnen niet, maar we kunnen wel ons hart ervoor openstellen. Ik zou denken, ik zou eerder zeggen, we kunnen alleen ons hart ervoor toesluiten. Maar juist niet openstellen. Ja. Soms dan denk je wel eens, ach, als je nou met je eigen gemeentetje bij elkaar bent, is het nog een wonder als de Heere genade geeft. Maar dan zie je het ook nog wel eens als een wonder. Ook wel eens misschien als een nadeel, maar dat je niet in de grote hoop opgenomen bent. Want ik denk wel eens, er zijn nou vele mensen, daar kun je aardig op een klein afstandje aardig mee wezen, maar als het nou eens werkelijk ging lopen over de grondslagen der waarheid, hè, over die dingen, die zou het dan gaan, denk ik wel eens. Och, je hoopt het, en ik heb altijd gezegd, Heere, bewaar me om karig te denken van uw genade. Maar ik heb zo menigmaal zitten luisteren dat ik nog wel geloofde dat die man die daar stond te preken nog een kind des Heren was ook, maar ik kon er geen touw aan vastknopen. Eerlijk niet. Want vandaag staat de Heere Jezus zulke uitdrukkingen bij ons voor de deur. Bij ons voor het hart. Wat doen we nu? Laten we hem erin? Ja, dan word je gezegend. Of houden we de deur op slot? Dan ziet het er slecht uit. Wee de goddeloze. Ja. Ik kan dat niet klein krijgen, zulke dingen, hoor. En soms innemende mensen, en als je er met ze over praat, dan valt het soms ook wel eens mee. Ook, ja, maar daar ben ik hartelijk met u eens. Het lijkt wel of dat het nog net is bij de Roomse kerk. Dan. De priester die moet wel wat weten. Maar het volk, dat zijn de leken. Zo lijkt het dan ook wel eens bij de protestantenkerk. Ja, ik ben het hartelijk mee eens, maar dat kun je niet tegen die mensen zeggen. Stel je voor als ze er te makkelijk onder zouden leven. Stel je voor, nee. Voor de mensen moeten we... Kijk, ik ben het hartelijk met je eens. Het is alleen het eenzijdige welbehagen God. Dat hoeven die mensen niet te weten, zo, in die zin. Die mensen moet je proberen. Dan krijg je het. Ja. Ja, en ik geloof vast, als wij uitgeprobeerd raken, en dat we denken, nou, we zijn nog harder dan die harde stenen, maar dat God ons een oog geeft op hem die de doden levend maakt, dat er meer gebeurt, hoor. Dat er echt wel eens wat gaat gebeuren. Maar zo niet. Nee. Nogmaals, ik verbreed het terrein te veel. Het ging erover het geloof. Dat de Heere dat zelf beklemtoont in het leven, ook in al je ellendigheid van de ambtelijke bediening, die in de Zonen Gods gelooft. Die heeft het eeuwige leven. En voor de rest, hou je rommeltje maar bij je, man. Ga daar maar niet over zeuren. Want je maakt het nog veel donkerder. Je maakt het nog veel warreliger. En dan weten de mensen, die stakken, die weten helemaal niet meer wat die ervan denken moet. Dus hou nou alsjeblieft je eigen en je godsdienst en alles maar thuis. Nou, kijk, dat heeft de Heer mij wel eens gezegd. Maar ik hoop toch dat het voor u mag zijn zoals het voor mij is. Dat meen ik. Dat geen probleem nog is. En dat jullie niet denken bij je eigen, omdat we gelovig zijn of wat dan ook, hè, dat we daarom in de hemel komen. Nee hoor. Nee. Weet je wat je dan krijgt? Dan krijg je dat, laten we zeggen, dat vanzelfsprekende gedoe, maar je krijgt dan ook gelijk dat dweperige gedoe, hè? Dan zouden mensen gewoon een gaatje in een ander zijn kop boren en de geloof ingieten, bij wijze van spreken. Want en zij dit en dat en zus en zo. Je denkt bij je eigen, ja, wat is dat nou allemaal, hè? Het is op zichzelf, lijkt het, zijn het soms nog rechte uitspraken, maar toch,
die draad, die gouden draad van Gods genade. Uit genade zijt gij zalig voor het punt 1.
Uit genade, dat is uit Gods gunst. Gods ontferming, Gods bemoeienis.
Ik heb geen geloof.
Ja, je kunt zeggen, mens is gelovig aangelegd, ja. Behalve in de rechte en in de rechte leer. Daar is die niet gelovig aangelegd. Ik heb het altijd een van de verbijsterendste dingen gevonden. Dat je zegt, dat meen ik eerlijk, ik weet het bij eigen bevinding. Dat je nou Jan Rap en zijn maat geloof schenkt.
Eerlijk.
En je eigen erbij. En heel veel andere dingen. En om dan eens te ontdekken dat het totaal onmogelijk is om één letter van Gods woord te geloven. Dat is erg. Daar komt de val van een mens zo diep in uit dat hij van alles aanneemt. Van alles gelooft. En op alles een zeker vertrouwen stelt. Maar niet meer op God zijn maker. Want je kunt zeggen, in het paradijs was er geen geloof nodig. Toch zou ik durven zeggen, ja, toch ergens ook weer wel ook. Maar dan in die zuivere vorm van dat vertrouwen des harten op hun God en Schepper, op hun goede God. In die zin zal het geloof er zelfs in de hemel nog zijn, want er zal een volkomen betrouwen zijn op de levende God. Alleen, het zal niet meer zijn in die naakte zin zonder te zien, maar het vertrouwen zal eeuwig zijn. Maar toen die draad werd doorgesneden, toen het wantrouwen en het ongeloof bezit van mensen hart namen, toen werd het gewoon onmogelijk om God te geloven. En ga het maar na. Nee, ik bedoel dit echt niet als wat dode, vormelijke uitspraken. Ik vraag het u persoonlijk, heb je het al ontdekt in je leven? Jongen, meisje, man, vrouw, je kunt van alles aanrommelen, geloven en vertrouwen en liefhebben en hopen en noem maar op. Behalve God. Dat kunnen we niet. Willen we niet. Ja, we willen het zo gezegd wel, omdat we er niks van weten. Maar zodra de waarheid ons nabij komt, dan willen we het niet meer ook. Ons verstand zegt, ja, maar het is beter. Je wil het wel, maar je kan het niet. Ja, het kan nog zo waar wezen hoe je het allemaal zegt. Maar je voelt het verzet. Het bedenken des vleeses is vijandschap tegen God. Het is gewoon de dood. Daar kun je dan uit leren en mag je uit leren. De kroon is van ons hoofd afgevallen. Ik heb gezondigd. En nou is dit hier mijn verdoemelijke stand of staat. Dat die hoge God die alleen de waarheid is, door mij niet geloofd wordt. Kun je wel zeggen, ja gelukkig, wat is een mens toch gelukkig, hè? Een gelovig mens toch gelukkig? Ja. Maar er staat tegenover, er is ook geen ongelukkiger schepsel dan die mens. Want als die dat gaat geloven, dat die zo ten ene male onvruchtbaar is, dat er geen zaadje van geloof in zijn hart ligt. Niks, helemaal niets. Dat hij niks kan opkweken, niets kan aankweken, dat hij alleen maar een bederver is. Dat is een nare situatie, hoor. geloof is daarom een gave Gods. Een gave van God. Ja. Nou moet je niet zeggen, oh ja, ja, daar ben ik het wel mee eens. Je hebt een hoop mensen die kunnen het zonnetje niet in het water zien schijnen. En als er dan een, laten we zeggen, zit te spreken naar de aard van de Allerheiligste Lord, zeggen ze, hij heeft informeerd, voorzichtig is, hoe staat het? Maar ja, is een gave God, hoor. Kan ik maar niet pakken. En ja, ergens voel je, ze hebben misschien wel gelijk, en toch tegelijkertijd komt de dood er je in tegen, in zijn manier van praten. Ik altijd al gevoeld heb, ik denk, nee hoor, dat is het ook niet. Dat is het niet. Want als het goed was, zou je een gat in de lucht moeten springen dat een gave Gods is. Hè? Als je toch werkelijk gelooft dat je zo'n vervloekelijk schepsel bent, dat je je eigen en de duivel en de krant gelooft, en de valselijk genaamde wetenschap en ijdele filosofie der wereld. Als je dat nou echt gelooft, en je hoort dan dat het geloof een gave Gods is, die God die rijk is in barmhartigheid. Dan zou je wel anders praten. Maar nou is het het leggen van een rookgordijn. Want ik wil niet als een bewuste tegenstander van de genade ontmaskerd worden. Ik wil liefst een mens blijven die nog in de loterij speelt. Vandaag of morgen kan het mij ook nog te beurt vallen. Heb je? Want dat is het makkelijkste. Als iemand tegen me zegt dat ik helemaal niet bekeerd wil worden. En dat er niks van aan is dat ik zo kan praten over Gods verkiezing en over die gave Gods. Dat ik er niks van meen. Dan komt openbaar hoe het werkelijk is. Want dan wordt die mens in zijn ingewanden geraakt. Ik heb wel meegemaakt dat mijn vuurauto zegt, jij denkt zeker dan dat jij het wel hebt. Dus op die manier. Dan ontaardt het gesprek. Maar ik heb wel eens gezegd, en niet uit een zekere overmoed, houd er dan alsjeblieft je mond over. Als het dan zo gelegen is, praat er dan alsjeblieft niet over, want dan word je alleen maar akelig van al die gesprekken. Doe dat niet, want je maakt je schuld nog veel groter. En dan maar over te wouwen en dan zelf om je eigen heen weg. Nee, wij hebben geen geloof. Wij hebben dat niet. Maar nou komt God. En God heeft gezegd, ik heb ze verzoend. Ja, ik zeg het een beetje leerstellig dit keer, vergeef het me. Ik heb ze verzoend. Ik heb mij met hen verzoend door het zoenoffer van mijn lieve zoon. Hun schuld is weg. Eeuwig, eeuwig. Ja. Vervelende uitdrukking. Bij wijze van spreken zou God ze zo met één handomdraai in één ogenblik voor zijn aangezicht kunnen stellen. Als daar eens over loopt. Maar dat is niet goed. Dat is niet eerbiedig. Dat is niet de weg. Maar ik wil het alleen maar zeggen. Zo klaar heeft God op Golgotha een afgesneden zaak gedaan. Maar God heeft anders gewild. God heeft gewild dat daar waar geen plaats was, plaats zou zijn. Hier. Daar waar geen hand is om iets aan te pakken, toch een hand zou zijn. Dat heeft God gewild. God heeft gewild dat een hart wat enkel liefdeloosheid is, de liefde zou kennen en ernaar verlangen en met heimwee zou vervuld worden naar de volkomenheid. Om eens gans en al verlost te zijn van de liefdeloosheid en van het wantrouwen. God zegt, ik ben verzoend, de prijs is betaald. Daar liggen die vijanden, die stakkers. De een is vroom, de ander is wettisch, een derde is weer wat anders en een vierde is op zijn manier gelovig. Kijk die stakkers nou eens aan. Maar ik wil me verheerlijken. Ik wil niet net doen alsof het stenen zijn en zeggen, ja, er is verzoening, dus pak hem op. Zet hem maar in de hemel. Het offer is genoegzaam, als het daarover loopt. En voor de vrucht van de moederschoot is het genoeg. Maar God wil een volk dat op zijn naam betrouwt. Een ellendig en arm volk, of arm en ellendig, dat had het op zijn naam betrouwd. God roept ze tot de verkondiging van zijn deugden. God zond toch zijn zoon niet alleen om de zonde te verzoenen, maar om de zonde weg te doen en te vernietigen dat ze te gronde zouden gaan. En daarom zegt God in de hemel, op grond van zijn welbehagen in de aangebrachte verzoening, daar moet die man, die vrouw, die jongen, dat meisje meer van weten. Want zo kan het niet. Zo wil ik het niet. En de een vindt de Heere hier en de ander vindt de Heere daar, maar de Heere doet het. Want je voelt wel aan, dat bloed, dat is zo kostbaar, dat offer is zo onuitsprekelijk waardig. Daar kan de Vader geen spelletje mee spelen en de Heilige Geest ook niet. Zinnebeeldig gesproken is ieder druppeltje waardevol. Daarom zegt God, ik zal ze wat geven. Niet ik zal ze een beetje aanwakkeren. Nee. Ik zal wat in hun werken. Door mijn geest en door mijn woord. En nou zie je daarin hoe nou God in het woord, het ongeschapen woord, zijn deugden heeft verheerlijkt, zijn werk heeft gewerkt en een eeuwige verzoening heeft tot stand gebracht. Nou zie je, en moet je in ene lijn zien hoor, als een afdruk daarvan zie je hoe God met dat woord van het woord, want dat is het toch, het schrift geworden woord, dat verkondigt ons het vlees geworden woord. Met dat woord van het woord komt God de Heilige Geest tot de mensen in de gemeente. Of waar het hem behaagt, midden in deze wereld, in de kroeg of op de straat of waar dan ook. God komt. Niet om iets in ons wakker te roepen, wat lang geslapen heeft, maar om iets te bewerken. Het is een gave Gods. En God werkt nu door die geest en dat heilige evangelie, werkt hij het geloof in de harten. En persoonlijk heb ik altijd gezegd, dat geloof, misschien is dat niet helemaal, als u er iets anders over denkt, dan laat ik dat zo. Maar je hebt mensen, en ik heb ervan gelezen ook wel, predikers, dan beschrijft men een benauwde weg. Hoe dat de mens zus en zo en dit en dat. En dan op een gegeven moment, dan komt de opmerking. Ja, en als dan de wet zus en dat gedaan heeft, dan komt er plaats voor het geloof. Ja. Ik weet niet goed hoe ik dat nou aan moet pakken. Daarover te spreken. Voor mij persoonlijk staat het vast. Hè, dat het stuk der ellende net zo goed een zaak des geloofs is dan het stuk der verlossing. Dat het stuk der ellende niet een soort voorafgaande weg is. En dan ben ik tenslotte zo murf geslagen. Dat er plaats komt voor het geloof. Dat de Heere zegt, nou zal ik het geloof maar eens gaan werken. Ik weet het niet. Maar ik heb het idee dat veel mensen die voor eeuwig verloren zijn, heel benauwd gehad hebben op die manier. Heel benauwd. En veel overtuigingen en noem maar op ook hebben gekend. En dat er ook velen tenslotte zo benauwd hebben gekregen dat ze niet meer konden leven. Ze moet je voorzichtig mee zijn. Ik geloof dat er een gouden draad is in de zaligmakende werking van Gods geest. En dat daardoor in het stuk der ellende, de door de geest bearbeide zondaar, kennis maakt, ook met dat eeuwig blijvende evangelie, dat hij het allerheiligst geloof, al kan hij het zelf niet bekijken, krijgt in zijn ziel door het woord. Het is niet zomaar een overtuiging van, oh, ik ben zo, en dan zie je mensen in paniek. Mensen, de praktijk moet er ons voor waarschuwen. Ik heb het einde en de laatste jaren, levensjaren van een vrijdenker meegemaakt. En ik was perplex toen ik een kind des Heren hoorde vertellen wat die man meegemaakt had. In zijn leven. Aan overtuigingen. En toen hij aan het eind van die overtuigingen was, wat hij meegemaakt had met de evangelie. Ja, zei dat mannetje tegen me. Jos, zegt hij, de grond was nat waar die stond van de tranen. En als hij op de dijk voorbij ging, hij woonde een paar huisjes in de stoep, daar stond het raam open en dan klonken de psalmen. En toen ik hem voor het eerst ontmoette als jongen op mijn werk, toen wist ik dat nog niet. Maar toen zei hij iets en toen werd ik zo koud van binnen. Ik dacht, die man die is voor eeuwig verloren. Die doet de onvergeeflijke zonde. Zulke dingen, zei die man. Zo verschrikkelijk. Je zou zo zeggen, dat kan alleen maar iemand doen die er weet van heeft. Toch had hij een geëikte weg. Maar wel vraag ik me af, hè, is het niet een wettische overtuiging die tenslotte toch gevolgd wordt door een tijdgeloof? Zonder wortel. Zonder die werkelijke vernederende werking van Gods geest. Al hebt hij het gaat aan de ene kant niet op, want je zou zeggen, ze nemen het woord terstond met vreugde aan. En die man had eerst een hele benauwde en benarde weg gehad, dus dat ging niet zo terstond. Toch kon het wel eens een tijdgeloof zijn geweest. Met tranen van blijdschap en noem maar op. Daarom zeg ik wel eens, ja, maar een zekere overtuiging van ik ben zo'n held of zo'n, ik ben zo'n hellewaardig schepsel of ik ben zo'n smeerlap of ik ben dit of dat, dat wil nog helemaal niet zeggen dat je waarachtig gelooft dat God ons voor eeuwig, dat we onszelf voor eeuwig buiten de deur gezet hebben. Nee, want dat praten van ons kan bepaald worden doordat we eigenlijk met onze eigen een beetje omvervallen, weet je wel, en dat zit niet lekker, want het zit mijn eergevoel, mijn eigen, ik zit het niet lekker dat ik zo'n slappeling ben, dat ik zo'n zondaar ben, oh, dat ik zo'n draak ben, wat kan de mens er toch over praten, hè? Maar, oh wee, hij gelooft het woord niet, dat hij van de buik aan een overtreder is. En dat hij nou nog nooit anders bedoeld heeft dan zichzelf. Gelooft hij niet? Daarom zeg ik wel eens, voor mij behandelt de catechismus het zaligende werk van de Heilige Geest. En daar hoort ook bij het kennen van onze ellende. Ik zou nog verder willen gaan. In die weg heb ik zelfs wet en evangelie in één laten vallen in die dierbare borg en middelaar, om ons te onttronen en om ons in onze hartader te raken. Als dat niet waar was, bij wijze van spreken, mensen, voel nou eens aan, dan zou je eigenlijk op een zondag meer dan twee diensten moeten houden, of twee geheel verschillende diensten. Dan zou je een dienst moeten houden om te slaan met Gods heilige wet, en totdat die mensen zo murf waren dat je zegt, nou, je moet vanavond ook maar eens in de kerk komen, want vanavond, ik geloof wel dat jij zo ver bent dat je het evangelie mag horen. Maar zo is het niet. Voel je toch wel aan. Een mens kan in één ogenblik door een prediking van die borg en middelaar zo radicaal als een ellendige aan de kant komen te staan. Ja, maar de wet, dat is door Gods wet. Want die wet is door de Heer Jezus Christus niet achter zijn rug verstopt, maar in hem leeft die vurige wet. In zijn ziel, in zijn hart en in zijn woorden, in zijn lijden en in zijn sterven. Moet je nooit tegen elkaar uitspelen. Want dan maak je uiteindelijk dezelfde dwaling als Marcion, helemaal in het begin, of in het begin van de kerkgeschiedenis, die kwam tenslotte tot een tweegodeleer, die harde, koude God, en die andere God, die God van Jezus. Dus toen ging die schrappen. Dit, dat is een woord, dat is van die harde, wraakzuchtige God. Nee, dit is van de God van Jezus. Ja. Iemand zei in zijn kerkgeschiedenisboek, Marcion was de enige die Paulus begreep en hij begreep hem nog verkeerd. Die kant krijg je dan. Dan is de eenheid van het werk Gods is weg. Dat God uit zijn eigen liefde de verzoening heeft aangebracht. Goed, God werkt het geloof in de harten. Die werkt alles wat nodig is. Maar in ieder geval zoveel in een normale gang, dat we allemaal erachter komen dat we buiten de Heere Jezus Christus voor eeuwig verloren zijn. En blijven. En dat we boze, snode zondaren zijn. En dat er in de Heere Jezus Christus alleen de weg der waarheid geopenbaard is. Dan vraag ik u, hoe moet je dan over de waardigheid van je geloof gaan denken? Daar denk je toch ineens aan, als de prediking tenminste naar het woord is. Dan ga je toch niet denken of praktiseren over de waardigheid van je geloof? Want dan zeg je, nee, de plaats van het geloof is een heel andere. Ik weet wel, ik vind de benaming instrument, kanaal, trechter, vind ik een klein beetje te technisch. Maar een instrument. Waarom? Omdat, dan zou ik eerder genegen zijn, het geloof is de Heilige Geest. De Geest die werkt. En het eeuwig levend blijvende woord. Maar de bedoeling van de Heidelberger is in ieder geval deze. Niet dat ik vanwege de waardigheid mijn geloofsgoden aangenaam ben. Dat de Heer in de hemel zegt, dat is toch een gelovige man. Want dan zou het geloof, dan zou ik weer uit de werken zalig moeten worden. Alleen dat werk zou dan bestaan in goed gelovig zijn, in de Heer geloven. Nee, dat kan nooit meer. Maar daarom,
dat alleen, en daar krijg je weer die hechte grondslag, dat alleen de genoegdoening, dat wil zeggen de betaling van de Heer Jezus Christus aan het goddelijke recht, de herstelling van Gods eer, de verheerlijking van zijn deugd, de genoegdoening, de gerechtigheid die uit die genoegdoening is voortgekomen en die aan hem is verheerlijkt geworden, de gerechtigheid Gods. Dat en de heiligheid, let wel, zelfs hier gaat de catechismus nog niet spreken over een heiligmaking die dan een deeltje zou kunnen bijdragen aan ons bestaan voor God. Nee, alleen staat er, mensen, daar kun je wel 1000 strepen onder zetten, dat alleen de genoegdoening, gerechtigheid en heiligheid van Christus mijn gerechtigheid voor God is. Anders niet. Ja, ook het geloof? Nee, dat is het niet. En de heilige ook niet, de bekering ook niet, de wedergeboorte ook niet. Alleen dat. Maar dan ook alleen. Zo ligt het bij God. Tja. Maar hoe ligt het nou bij mij? Nou, ik krijg, hij ontsteekt, zeggen de vader in de belijdenis, een oprecht geloof. In het evangelie, in de Heere Jezus Christus. Want ja, anders blijf ik in de toren. Want buiten Christus, buiten de genade. Ja, moet je niet denken dat de Heere God ons van die lieve mensen vindt in ons kwade gedrag. En onze diepe val en bonbreuk. Maar zoals het nou voor God ligt, hè? Je zou zeggen, het is ideaal gezegd, want zo is het meestal niet, hoor. Als dat zo was, nou, dan waren we vanavond wel zo blij. Maar ideaal gezegd zou je zeggen, zoals het nou voor God ligt, zo wil God dat het nou ook voor de kerk komt te liggen. Nou wil God tevreden zijn met dat werk, met dat offer, en dan wil hij dat de kerk dat ook is. Uit dat offer zal leven. Uit die eeuwige liefde zal leven en sterven. Maar we hebben niks. Dan zegt de Heere God, weet je wat, ik zal er een hand aan zetten. Een hand. Nou ja, geen hand van ijzer, geen hand van hout, geen automaat, nee, ook niet. Maar ik zal dat door dat scheppende woord doen. Door die geest die met dat woord getuigenis geeft. Zal ik het doen? Niet als een bepaalde grootheid, opeens dan loopt een klein kereltje met een hand. Oh, verschrikkelijk. Nee. Maar dat geloof zal als een planting Gods zijn. Een planting. Die hij geheel en al bedient en bedouwt door de geest en het woord. Niet automatisch, niet iets van, kijk eens, een hand, kijk eens wat een hand ik heb, nee. Maar God zet in onze ziel, door het eeuwig blijvende, levende zaad van het woord, werkt hij door die geest dat vertrouwen. En dat vertrouwen, dat ligt aan mijn kant in zulke slechte grond, dat er komt niks van terecht. En tenslotte zal die nog als een wantrouwend, ongelovig, adamitisch mensenkind voor eeuwig verzinken. En dan zegt God, nee, nee, daar geef ik nou mijn woord voor. Om te onderhouden, te voeden, te vermanen. Om ons om de oren te slaan. Maar ook om ons te verbinden, om ons te doen opwassen in de genade en kennis van de Heere Jezus Christus. Kijk, en dat kan alleen maar door het geloof. Dat kan niet door iets te maken, kan niet door iets te pakken, kan niet op fabriek of hoe dan ook, dat kan allemaal niet. Er is maar één weg, het is het allerheiligst geloof, want God is in de hemel en wij zien op de aarde en de hoge priester zit aan de rechterhand Gods. Dan kun je het er niet met je handen zomaar bij. Je kunt er ook niet naartoe lopen. Maar
ik zal in dit vertrouwen leven. Daar heb je het waarachtig geloof. Nou, zolang we nou maar mogen zien dat het zo is. En voor ons eigen hart weten dat het zo is. Dan hoeven we niet veel zorg te hebben dat we over de waardigheid van ons geloof. Want dan zullen we ons leven lang in onszelf onwaardige zondaren blijven die niets hebben. En dan zal het zo zijn, die roemt, die roemen in de Heere. Amen.